Zullen we doorgaan naar Et Misericordia? Alt, tenor en dan strijkers basso continuo. Heel mooi duet tussen de alt en tenor.
Dat is de tearjerker van het Magnificat, hè? Ja.
Je zei net al, Jos, die strijkers met Sordino. Sordino, die spelen,
ja.
Hier,
en twee traversie, hè? Hij dubbelt hij de strijkers mee. Nou, dit dus is dat, is, al, dat is eigenlijk al een modernere versie als die vroege versie in S.
Ja.
Maar door die traversies erbij komen, de combinatie strijkers-traverso, dat is eigenlijk een heel modieuze kleur.
Ja.
Die in de latere werken van Bach wat vaker terugkomt.
Ja.
Maar dat weet hij heel goed, het effect ervan. Dat is ook een heel mooi geluid.
Prachtig.
Prachtig.
Nou, qua ritme weet je wel dat het dat is 12/8, dat voel je. Ja. Zo'n wiegeliedachtig.
Ja, hoewel daar ook wel veel misverstanden over zijn, hoor.
Oh, ja?
Want er werd vroeger wel al te makkelijk gezegd, 12/8 werd dan met de Giga verbonden, wat een snelle dans was.
Ja.
Ik geloof dat de laatste die fout heeft gemaakt, onze beste Chailly is van het Concertgebouworkest, die heeft met het Gewandhausorkest de Matthäus Passie opgenomen. En het openingskoor bij hem duurt precies de helft van het tempo van de meeste andere dirigenten. Omdat hij dat hij denkt dat is een Giga. Dus maar er is eigenlijk heel veel, daar is ook wel veel over gezegd, ook in Bach's tijd. Want er is ook een soort pastorale 12/8 of 6/8.
Dat moet deze zijn dan.
Dat heeft meer met Siciliano, wat een veel langzamere dans is.
Ja.
Het ongetwijfeld bijna zo horen.
Ja, precies.
In tweede kantaten.
Ja.
Ja.
Dus 12/8.
Dus dat, kijk, mensen die hebben dan in hun hoofd 12/8 is een snelle beweging, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn.
Nee.
En dat heeft zelfs een symbolische betekenis, want dan is maar, het kan best zijn dat Bach ook die maatsoort kiest, vanwege de symboliek van die pastorale 12/8 maat uitgaat.
Wat is de symboliek van de 12/8 maat?
Nou ja, dat is, weet je, de goede herder, zal ik maar zeggen, hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat duikt overal op. Overal als Bach 12/8 maat gebruikt, dan is er wel zo'n soort verband te trekken. Je weet niet of je eraan heeft gedacht.
Er is een kantaat, die Du Hirte Israel Hören. Mm-hmm. Dat is ook 12/8. Of het is een vierkwarts, maar dan allemaal triolen. Maar in ieder geval, het komt op 12/8 neer.
Neer, ja.
Mag je die maar Herzl Rein? Ook zo'n voorbeeld ervan.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk wat Jos nu zegt, we hadden aan het begin even over die tempi, hè, met de tempo kiezen, ja, de partituur, we hebben. Een heel interessante manier om gewoon na te denken is gewoon allemaal partituren van Bach door te bladeren en alle 12/8 stukken bijvoorbeeld bij elkaar te leggen. En, want ook dan kom je op een soort middle of the road, op een soort
consensus,
gemiddelde.
Ja.
Waarvan je denkt van, nou, misschien dat hij met 12, want een 12/8, kijk, Jos noemde net, mag het niet mijn Herzl Rein, wat daar een belangrijk verschil is met dit stuk, is dat titel dadeldoedel, daar zitten dan nog allemaal 16e in en die zitten hier niet in. Dus nee. Dat maakt dat een 12/8 met allemaal 16e misschien net een spoortje rustiger zou zijn dan deze. Of niet, dat kan je zeggen, dat is een regel van, je kijkt ook naar de snelste notenwaarde, maar dat is misschien ook een regel die in de 19e eeuw pas echt belangrijk werd in de tijd van Bach, denk je, nou ja, dan regel je het maar. Hè? Ja. Ik bedoel, dat ene loopje moet je dan heel snel spelen, klaar. En dan ga je weer door.
Maar dan krijg je ook veel tempowisselingen.
Met alle driekwartsen, vierkwartsen, tempo ordinario, waar andante bij staat, en leg het naast elkaar. Je komt wel steeds dichter bij Bach, hoe meer dingen je met elkaar vergelijkt en ziet. Want dan ga je ook zien, oh, hij schrijft altijd andante als die, hè, of zo.
Ja,
of
ja.
Toonsoorten C klein is altijd, die blokfluiten waar Jos het net over had. En dat dan met pizzicati in de strijkers zijn dan vaak doodsklokken bij Bach. En die tekst gaat er ook over dan, hè. Ik bedoel, oh, slager doch, gewünschte Todesstunde en zo. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die, ja, dus als Cruijff zegt, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Dus hoe meer je ziet en hoe meer je kijkt en hoe meer je vergelijkt, des te logischer wordt het. Dat klopt.
Ja. En wat je ook, dus als je het op gaat tellen, voor deze aria bijvoorbeeld, dus we zitten nu 5 minuten over te praten, dan heb je dus al een heel mandje met ingrediënten die voor Bach klaar stonden. Hè? Dus E-klein bijvoorbeeld als toonsoort. Begin van de Matthäus Passie. Dus dat is niet voor niks E-klein. Daar zit een gevoel aan vast. In de bas een ostinato eigenlijk, kun je op een paar uitzonderingen na, maar de meeste is een ostinato-partij.
Ja.
En dan krijg je woorden als misericordia. Ja. En meteen hoor je de grammatiek ook in de baslijn. Het is grammatiek verbonden met zo'n woord als misericordia. Ja.
Echt zo'n lamento-bas wordt het dan.
Ja, ja. Of timentibus, hè, die hem vrezen. En dan hoor je bebungen in de strijkers. Dus dat zijn allemaal elementjes die Bach gewoon in zijn mandje heeft zitten. En die dan fantastisch op dit moment toepast, omdat het hier moet.
Ja.
Die kleur van de keuze van de instrumenten natuurlijk heel bewust genomen. De traversie die met de violen, die violen dubbelen, waardoor je een nieuwe kleur krijgt met sordine. Dus dat zijn allemaal, dat werkt allemaal in dezelfde richting. Ja. Versterkt elkaar.
Ik heb bij dit stuk altijd zo dat je, in Deutsch Requiem heb je dat, hè, deel 5. Je hebt een traurigheid. Ja. Wie einen seine Mutter tröstet. Deze kleur met die sordine en die traversos is eigenlijk een heel warm. Het is alsof iemand je troost. Daar komt het op neer.
Ja.
En misericordia, dat is, betekent ook ongeveer. Hè? Dus hier klopt het.
Als een bus.
Als een bus. Maar trouwens, nu we toch Jos had het er net weer over. Wat natuurlijk heel grappig is bij Bach. Want ik kan altijd zeggen, Bach is heilig. Hè? Ja. Maar in teksten staat soms ook dat iets niet zo is. Hè? Dus ik ben niet bang. Mm-hmm. En wat Bach dan toch vaak doet in zijn muziek, is dat hij de angst
op het woord bang zet.
Componeert.
Ja, ja.
En er is een heel mooi voorbeeld.
Ik ben er, ik val nooit in slaap. En op het woord slaap krijg je dan een slaperige figuur. Het gaat soms niet verder als een woord.
Ja, terwijl de tekst natuurlijk erover gaat dat je niet in slaap valt.
Precies.
Ja. Ja, er is ook iets heel moois, wat ook niet is, hè, dat niet. En dat is dan ook nog na een overbinding en daarna moet je ademen. Dus je hoort, dus je hoort dat hele niet, hoor je dan ook in de meeste uitvoeringen helemaal niet. Want mensen moeten dat zo kort maken, omdat ze daarna door moeten. Dat is dan denk ik ook van, zou die dat nou
expres gedaan hebben?
Expres gedaan hebben, even te stangen. Of, dus het is, ik denk dat Bach soms ook dacht van, nou, het zal wel. Weet je, dat, en af en toe ook niet.
Daarna komt dat de toetie-gedeelte, fecit potentiam. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. We hadden het al eerder over.
Nou dat is God dan, hè, die dat toont.
Ja.
Dus dan schrijf je een onzinkbare figuur.
Ja.
Dus die coloratuur die is echt heel lastig. Maar dat zit ook vol met... Het is helemaal geen regelmatige coloratuur. Er zit geen sequentie in. Er zit met septiemsprongen naar beneden. Het gaat alle kanten uit.
Ja.
Nou, dit is wel ook een grappig iets, omdat je dan, zeg maar, wij zijn dan de jongens die ervoor staan, hè, en wij gaan repeteren. Nou, dat klinkt niet zo mooi eigenlijk. Dus dat moeten we even recht breiden. Ga je heel hard repeteren, terwijl wat Jos net al zegt, dan, het is God, dus maak je een onzingbare figuur. Want God kan dingen die wij niet kunnen. Hè? Dus misschien moet het wel. Wij proberen het dan zo glad mogelijk te maken.
Ja.
Maar misschien was het juist wel Bach's bedoeling om te laten horen dat de mens hier
machteloos staat.
Maar wat aan zit te kloten op aarde, weet je wel. We proberen wel, maar het lukt helemaal niet. En God zou het wel kunnen, maar ja, wij moeten zingen.
Heb je die keuze ook gewoon een keer echt gemaakt, dat je zei, jongens.
Daniel fantaseert nu. Ik geloof niet dat Bach dat zo bedoelt. Maar goed, kijk.
Ik citeer van Veldhoven.
Bij Willem Breuker is het anders. Dan heeft hij delen en dan schrijft Willem Breuker erboven langzaam, kom maar lullig. Dan weet je precies hoe je het moet uitvoeren. Maar dat moet je Bach. Ik denk bij Bach zit je dan fout. Toen wij een soort privé cadeautje, is dat op een repetitie? Er zijn bladzijden in Bachs werk. Er zitten ook een paar van die maten in het Magnificat. Maar heel veel bijvoorbeeld in de Hohe Messe. In die snelle delen. Hè, de slotdeel van het Gloria, slotdeel van het Credo. Ja. Dus dan heb je bladzijden waar iedereen coloraturen zingt.
Ja.
En dat doen we wel soms gewoon als cadeautje. En zeg ik, nou weet je wat?
Half laten tempo.
We nou, nee, half tempo. Een tiende of van tempo. Dus dat de tempo van, hè, dus de tempo gaat tikka-takka, tikka-takka-ta. En dan doen we tito, zestiende. Dus dat is ongelooflijk veel langzamer. En dan komt er een muziek uit die je nog nooit hebt gehoord. Dat is niet als Bach herkenbaar, maar ongelooflijk rijk harmonisch. Dat zit vol met dissonanten. Alles kraakt en piept en wrijft. En dat, dat neem je niet waar in een snel tempo.
Nee, dat is meer een soort microscoop waar je het dan onder legt.
Ja, ja. En dat is een heel, heel gek. We doen het soms omdat het zo bijzonder is op repetitie. Maar het is, je weet niet wat je hoort.
Er zit ook, Bach heeft best veel blues geschreven ook. Hè? Dat je dan mineur en majeur terzen tegelijk hebt. En die zitten dan in de bas en bovenin. Maar altijd op van die momenten dat als je het a tempo doet, dan hoor je het eigenlijk. Want het is dan vanuit de stemvoering heel sterk gedacht. En de harmonie is daar dan een gevolg van. En als je het a tempo doet, dan vlieg je eroverheen. Maar als je even formaten op dit, denk ik, iedereen, pardon, zit hier een foute noot? Wat is er aan de hand? En nou ja, dat is dan, het staat er wel.
Ja.
En, maar je, ja, dat is een van de mooie dingen. Lees maar, er staat niet wat er staat. Maar je hoort het wel, maar je hoort het dus eigenlijk, als je het goed doet, hoor je het ook weer niet. Dus het, ja.
Ja, en het heeft twee kanten, want dit is extreem. Dat is echt. Je geeft jezelf een cadeautje wat niet bij de werkelijkheid hoort. Je zou dat nooit op een podium doen. Maar het is bijvoorbeeld. Ja, kijk of ik nou zo snel een voorbeeld heb. Nou, de Matthäus-passie, dat openingskoor is een minuut of negen. Dat eindigt natuurlijk in E. En dan komt het op een gegeven moment op de dominant voor E. Maar daar, een tijd lang staat er een vies als pedaalnoot in de bas om op de dominant voor E te komen. Het is een beetje ingewikkeld harmonisch, maar dus in twee stapjes gaat Bach terug naar de dingen.
Mm-hmm.
En die vies die staat heel lang in de bas en ook in de bovenstemmen. En iedereen is dan gewoon het openingskoor aan het zingen, maar wat niet eens zo heel snel gaat eigenlijk. Althans, ik ken jouw tempo niet, maar... En wat er dan aan interactie gebeurt met die pedaaltonen, dat is als je dat in een gewoon tempo zingt, dan is het gevaar zo groot dat je er eigenlijk een beetje overheen zingt. En als je dat dan op een repetitie, de helft van het tempo bijvoorbeeld, doet, dat mensen bewust zijn. Het is ongelooflijk, tegen die vies komen E's en D's en D's en C's en C's en alles komt daar tegenaan. En dat staat er ook allemaal.
Ja.
Het is bijna niet mogelijk om het hoorbaar te maken, want die structuur is zo dicht dan.
Mm-hmm.
Maar ik maak mezelf toch wijs dat als muzici begrijpen en het ook meemaken wat daar gebeurt, wat daar schuurt, dat het toch helpt om die uitvoering beter te krijgen.
Wat ik hier mooi vind, bijvoorbeeld bij dat einde van dat Fecit Potentiam,
mm-hmm.
Dat die superbos, dat zijn dus de
hoogmoedigen.
De hoogmoedigen, die zijn lekker verminderd met allemaal kleine tertsen,
mm-hmm.
mentecordies volgens de geest, God kan dat aanheffen. En dat is dan overmatig. Dus dat zijn twee grote tertsen. Dus de beperking van de mens en de grenzeloosheid van God staan eigenlijk naast elkaar. Een verminderd septiem akkoord en dan een overmatig akkoord. Dat vind ik wel weer een mooi beeld. En wat ons werk dan is allebei zuiver te krijgen. En dan...
Het is gek dat ik dat op dit moment weer relativeer. Wat niemand eigenlijk goed begrijpt, is hoe dat ging met dat grote orgel bij Bach. Ik bedoel, het is zeker dat hij dat heeft gebruikt. En mm-hmm. niet alleen voor het Magnificat, maar ook voor al zijn cantates. Bach had gewoon geen kist in de kerk. Het was altijd grote orgel. Maar dat grote orgel stamde uit de 17e eeuw en dat was in wezen nog middentoon gestemd. Nou, dat wil je gewoon niet weten. Dat zouden wij nu onverdraaglijk vinden.
Ja, dus, dat kunnen wij aan met onze
of die organist was ontzettend handig in het vermijden van noten die
al te zwevend waren.
Nou ja, zwevend, meer dan dat, die gewoon dwars zaten. Of er waren misschien in het terugwerk 1 of 2 registers anders gestemd. Sommige mensen geloven dat. Maar ja, Bachse orgelwerken hebben ook op dat orgel geklonken. En je kunt Bach echt niet goed verdragen in middentoonstemming. Middentoonstemming is een stemming uit de 17e eeuw. Mm-hmm. Die eigenlijk heel mooi is voor een beperkt aantal toonsoorten. Maar die voor het soort muziek wat Bach schrijft eigenlijk niet goed meer voldoet.
En zou het niet mogelijk zijn dat gewoon ons gehoor, gewoon de ontwikkeling van de mens en daarmee zijn gehoor veranderd is sinds die tijd?
Nou ja, wat zul je erop antwoorden? Ja. Leo van Doezelaar, die is organist van dat fantastische orgel in Leiden. Mm-hmm. Dat is een stadsorgel en dat is nog helemaal in middentoon gestemd. Dus als je daar zwelink op hoort, dat is ongelooflijk. Mm-hmm. En Leo geeft dan een concert en dan neemt hij in het programma 1 of 2 stukken van Bach op en die kiest hij dan met grote zorg uit. En dan zegt hij na afloop, nou Jos, dat kon nog wel, hè, die Bach. En dan denk ik stiekem, nou, dat kan eigenlijk net niet meer. Ja. Maar ja, het is een beetje een echt orgelstuk van Bach waar die veel verder gaat. Ja, dat willen onze oren nu niet meer horen, maar misschien heeft men het geaccepteerd. Ik heb geen idee. Als dat zo is, dan is zoiets, hoeveel tijd besteden wij niet aan intonatie? Dat is, ja, was dat een groot onderwerp bij Bach? Ik heb geen idee.
Nou, je moet je voorstellen, daar heeft Jos veel meer ervaring mee dan ik. Maar dan gaat hij dan met die Bach-vereniging van hem op tour. Ja, nu niet meer. En dan komen ze in Aardenburg lekker koud of lekker warm. En dan zitten ze daar met die gutstrings, zal ik maar zeggen. Maar in de tijd van Bach waren die kerken ook niet echt
gutstrings
warm.
Gutstrings bedoel je, hè? Ja,
wat, ja. Ja.
Darmsnaren.
Ja, maar in een onverwarmde kerk in de tijd van Bach. Mm-hmm. En dus komt er nog een lekkere preek van een uur of anderhalf tussen. Ik denk dat Jos dat ook heeft gehad. Ervaringen dat je met zo'n orkest ergens, en je komt in een kerk, er is een moment dat die violen bijvoorbeeld, mm-hmm, onder een bepaalde, ik geloof onder de 15 of 40 jaar, dan klinken ze niet meer. Dan gaan ze knerpen, piepen, dan gaan die snaren, dan klinkt het niet meer. De houtblazers kunnen hun vingers niet meer bewegen. En dat voor ons dus, wij kunnen ons dat precies herinneren, want het is 3 keer gebeurd, hè? Het was natuurlijk daar iedere winter, was het bal. Lekker
en dan
koud.
Wekelijks, ja.
En hoe hebben die instrumenten in de kou geklonken? Hoe was de intonatie? En dan nog een lekker middentonig orgel en vies klein. Nou, maak je borst maar nat.
Ik was in Stralsund. Daar staat een fantastisch historisch orgel, helemaal in middentoon. Heel groot, is wereldberoemd onder organisten. En die man die dat orgel onderhoudt, een van de redenen waarom dat instrument zo goed bewaard is gebleven, dat er niet wordt gestookt, nog steeds niet. Het is een groot monumentaal vierklaviersorgel, geloof ik. En die man die dat orgel onderhield, die vertelde dat ze dat in de zomer stemmen, op 465 hertz. Dat is een halve toon boven onze stemtoon nu,
ja.
440. En dat zij zonder iets te doen in de winter soms 447 meten. Dus van 465 naar 447. Terwijl in onze tijd, als een symfonieorkest niet 445 mag stemmen, maar 443, dan beginnen ze al te klagen. Dus 2 hertz kan al een heel gedoe geven.
Ja.
Dus hoe dat is gegaan, daar kunnen we alleen maar over fantaseren. Nog even los van het feit dat die orgels in Bach's tijd hoog stonden. Dat heet technisch in koortoon. Ook het orgel van Bach in Leipzig. En dat de organist dus alle werken die wij kennen van Bach steeds een hele toon hoger moet spelen als de muzici die het zingen en spelen. Dus de Matthäuspassie, E-klein. De organist een partituur in D-klein.
Oh, echt.
Dus even omdat Jos geen onzin zegt. Hij zei het goed, maar dan gaf hij een verkeerd voorbeeld. Hij speelt dus een toon lager. Want hij staat een toon hoger, dus hij speelt een toon lager.
Hij krijgt een partij die al getransponeerd is.
Nee, maar
ja.
Zeg je het
en, ja. En
de, oh, is het niet al transponerend te spelen?
Nee, die werd altijd getransponeerd, uitgeschreven voor de organist. Daar kun je trouwens ook aan zien dat het orgelpartijen zijn. Die zijn ook voor een goed deel bewaard gebleven. Sterker nog, Bach schrijft altijd mooie handschriften bij zijn kantaten. En als Bach een orgelsolo heeft in de kantaten, dan noteert hij in zijn partituur de orgelsolo ook transponerend. Dat is, vele mensen zien dat als een soort bewijs dat Bach dan geen klapcimbals speelt, maar orgel gaat spelen.
Ja.
En, maar ja, je komt dan soms... als een stuk in F-klein staat, dan moet de organist dus in S-klein spelen. Je komt in hele... Je wilt niet denken aan intonatie op een middentoonorgel als je dat soort transposities moet maken. Dus ja, we kunnen er eigenlijk alleen maar aan gissen. Ja. Maar dat is toch een andere wereld geweest dan die wij nu hebben, denk ik.
Ik vind het ook wel weer interessant om dan te vragen. Want we begonnen over D groot, S groot. Jos begon over drie mollen. Symboliek, maar dat S groot van dat orkest is dan dus des groot.
Voor de orgel.
Voor het orgel, sies groot. In dit geval dus... waar blijf je dan met je toonsoorten symboliek?
Jawel, maar symboliek trekt zich van de intonatie niks aan. Hè?
Nee, maar de ene speelt dus ook daadwerkelijk in een andere...
Ja, maar dat is maar één op de rest. Hè?
Ja, maar goed, als we het hebben over middentoonstemming... dan heeft dat wel fatale consequenties.
Ja, maar diezelfde organist speelt wel de opening van de klavierübung.
In S-groot. Ja, dat wel, ja.
Maar dan klinkt het dan voor de barokmensen natuurlijk...
F-groot. Nee, anders. Het was grappig, we hadden, Jos en ik gaven vroeger les op de Kurt Thomas cursus. En daar gaf Jaap Hille ook les. En er was van huis uit een organist met een raar soort absoluut gehoor. Dus als hij dan een bepaald akkoord hoorde, dan zei hij... dit is F groot in die stemming met deze stemtoon. Dus hij kon horen dat het F groot was... Maar het klonk alleen wel een halve toon te laag, want het orgel stond in 4-15. Hij zei dan dus niet, dit is E-klein. Hij zei E-groot. Hij zei, het is F-groot, maar dan een halve toon te laag. Dus hij, die hoorde ook de door de kleur van de terts, hoorde die wat het was. Ja, dat is dan...
Ook weer zo'n bedrading.
Ja.
Maar het is, je zult het gek vinden om uit mijn mond te horen, maar het is alweer een beetje populair aan het worden, dit onderwerp. Want je hebt zo'n figuur op internet, David Cordia.
Collier. Ja.
Die dan met zijn publiek chromatische stappen en diatonische stappen gaat maken en zo. En,
ja, dat lukt verbazingwekkend goed, hè?
Ja, en dat doet hij gewoon met een jazzzaal en met jazzpubliek. En,
Jacob Collier bedoel
je? Jacob Collier, sorry, dat is zijn naam, ja.
Ja.
En
van de Cosby Show, zeg maar. Oh nee, dat is die ander. Dat is, nee, maar hij doet de Flintstones doet hij in zijn eentje. Ja.
Ja.
Met de meest waanzinnige modulaties. Flintstones, ja. Where the Flintstones.
Het jongen is echt een fenomeen aan het worden.
Ja.
Bizar dat jullie daar allebei...
Maar dat is dit onderwerp eigenlijk. Dus
ja.
Maar wat hij dan dus doet, is wel grappig. Dus iedereen die deze kijkt, die moet ook maar eens op YouTube naar Collier... Dan, hij zingt dus ook die zuivere terts en de getempereerde terts. Dat zingt hij allemaal voor. Gewoon echt met zo'n... Dat klopt dan allemaal. En heel interessant. Ja. Heel interessant. Maar het is ook bedrading, ja. Dat is iemand die ook heel raar bedraad is.
Maar dat is toch ook wel... Kijk, als je het nou allemaal afpeelt... en je hoort een mooie zweelink op dat orgel in Leiden, hè, helemaal zuiver... want dat is natuurlijk het voordeel van die middentoonstemming... dat je gewoon heel mooi zuiver kunt spelen.
Mm-hmm. Jos bedoelt nu harmonisch zuiver. Ja. Je hebt zuivere drieklanken.
Ja.
Want dat heeft voor melodisch wel...
Het ja, heeft wel consequenties. Consequenties. Maar wat ik maar wil zeggen is dat je daar dus soms een grote terts hoort... die, wat zal het zijn, 30% lager is als de grote terts van de piano, de moderne piano. Mm-hmm. En dat dus heel veel mensen gewoon dat als vals horen, hoewel het zuiver is.
Ja.
Ik zeg nu even een beetje kort door de bocht. Ja. Dan, en dat is een gek fenomeen. Ik denk wel eens ooit... Het is ook een ongelijke strijd, want als je nou pech hebt en je wordt geboren in een verloskamer waar de radio op Radio 3 staat, en dan hoor je dus vanaf de eerste minuut van je leven gelijkzwevende gestemde muziek. Ja, dat gaat op een gegeven moment, wordt dat je wereld.
En ook nog rotmuziek, als je Radio 3 zegt.
Ja, ik kan er niet goed over oordelen, maar ik wil maar zeggen, je wordt als het ware toch een beetje gehersenspoeld. Dat wordt de wereld waar je je referentie wordt. En als die mensen dan zo'n stuk van Zweelink in een harmonisch zuivere stemming horen, dan vinden ze dat vals.
Ja, maar je hoeft niet eens naar 3FM te luisteren om ook al geprogrammeerd te zijn, zoals de meeste van ons dat nu ook echt zijn. Wat jij zegt, we zijn niet meer gewend aan een middentoonstemming. Tenminste... niet muzici.
Want het is heel gek. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar op een auditie bijvoorbeeld, als iemand een toonladder zingt, dan hoor je aan die toonladder bij een zanger bijvoorbeeld meteen of die een beetje kaas van oude muziek heeft gegeten of niet. Je hoort het aan de keuze van zijn stapjes. En soms is dat zo modern dat ik denk, ja, dat afgeleerd is, dat duurt me te lang.
Ik ben altijd al blij als iemand in één van de twee systemen zuivers kan zingen. Want er zijn heel vaak mensen die gewoon helemaal niet geen idee hebben van die doen maar wat. Ja. Dus als iemand heel goed getempereerd kan zingen, dan weet ik dat ik hem ook kan bijbrengen hoe die een ander intonatiesysteem kan leren. Terwijl als je een toonladder op een viool al vals speelt, dan denk ik, nou, wat moet ik met jou in mijn orkest? Dat denk ik bij zangers dus ook.
Ja.
Maar we zijn natuurlijk toch gewend nu ook om met de wereldmuziek en wat we allemaal aan inclusie doen en zo. We horen best vaak muziek die niet getempereerd is nu. En ook heel veel orkesten. Het Concertgebouw speelt Mozart niet getempereerd meer. Die zijn om. Ik bedoel, die proberen het... wel degelijk rein te spelen. Ook gewoon omdat het mooier klinkt. Wat Jos beschrijft is denk ik gedeeltelijk een soort ouderwetse... die er ze zijn er bijna niet meer.
Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik vind met name de zangers, het zangersdeel van onze muzikanten... Dat vind ik wel een heel lastig te nemen bolwerk, zal ik maar zeggen. Ik heb het idee dat het daar niet zo snel gaat en dat het op een bepaalde manier zelfs wel erger wordt. Want kijk, een vriend van mij die zegt het extreem, die zegt Radio 4, maar ook de grote festivals, die zouden gewoon eigenlijk bijvoorbeeld de vibratorpolitie moeten invoeren. Wat is de logica van... Als je een fantastische blazers in het orkest hebt en die spelen, zoals hier in Magnificat, Quia Respectit. Er zit een hoop fantastisch met een gecontroleerd vibrato te spelen. En dan komt een zanger die vanaf noot 1...
aan het fladderen is.
Dan moet de vibratopolitie ingrijpen. En datzelfde heb je ook bij liederen en datzelfde heb je ook bij opera. Als je opera zet, dan hebben mensen een geluid, wat de zangers betreft, in hun oren.
Yeah.
Wat volgens mij... voor het grootste deel niks met de 19e eeuw heeft te maken, maar wat een soort opgepompt vocaal stemgeluid is, wat op die conservatoria maar blijft worden gekoesterd. Er was een tijd dat op zaterdagavond werden altijd live uitvoeringen uit de Met op de Nederlandse radio uit New York uitgezonden.
Ja.
Nou, dan hoor je dus een opera van een 19e eeuwse componist. En daar zingt een bas in. En na een half uur zeg ik tegen mijn vrouw, ik kan niet horen welke taal die zingt. Maar hij lijkt altijd boos.
Ja.
Je hebt geen idee wat... Ik bedoel, ja. Dat het alleen maar geluid en vibrato... Dat bedoel ik met dat, dat het eigenlijk op een bepaalde manier ontzettend opgeschoond zou moeten worden. En wat is er tegen om eens aan je vibrato te werken, dat dat enigszins gecontroleerd is? En,
ik ben toch, ja, het is gek dat ik dat moet zeggen, maar ik ben daar toch positiever over dan Jos, hoor. Ja, ik word het als cynicus uitgemaakt en Jos als vrolijke Brabander.
Nee, maar jij omringt je met mensen die aan die eisen al min of meer kunnen voldoen. Maar ik bedoel gewoon wat je hoort op de radio of wat op cd verschijnt. Ik begrijp gewoon niet, en dat heeft niks met barok te maken, dat geldt ook van de 19e voor de 20e eeuw. Ik begrijp niet als je een partituur leest en er staan stemmen en instrumenten in, hè, dus zowel vocaal als instrumentaal, waarom de vocalisten een ander soort wereld moeten hebben als de instrumentalisten. Dat begrijp ik gewoon niet. En dat gebeurt aan de lopende band. Er gaat iemand voor een orkest staan, of dat nou bij Mendelssohn of bij Brahms of bij Bach is. En er wordt anders muziek gemaakt dan in het orkest. Dat vind ik onlogisch. En ik snap ook niet dat die eisen niet worden gesteld, dat dat dichter bij elkaar komt. En ik heb het vermoeden, maar dat is niet helemaal mijn wereld. Ik kan er moeilijk iets definitiefs over zeggen. Maar ik heb het vermoeden dat dus in het klankbeeld van de symfonieorkest op de wereld, dat er toch heel veel in zit wat eigenlijk meer over de 20e eeuw zegt dan over de 19e eeuw, als ze 19e eeuws repertoire spelen. Ik was laatst bij dat slotconcert van Johannes Leertouwer, die met zijn orkest een Brahms research had gedaan. Die deed de vierde symfonie van Brahms. En die was er echt ingedoken met muziek die zich in wilde verdiepen. Dus allerlei zaken met portamenti en met vibrato. En je hoort echt een andere Brahms als wat je van de symfonieorkesten kent. Mm-hmm. En er zijn misschien, nou, ik denk wereldwijd, dat kun je op één hand tellen, symfonieorkesten. Dus ik spreek nu over later repertoire als barok. Dan kun je op één hand tellen symfonieorkesten die de tijd hebben om zich met dit soort research bezig te houden. Die zijn er gewoon niet. Nee. En iedereen blijft maar doordenderen met schema's van een week, waar twee dagen wordt gerepeteerd en dan een paar concerten en dan nieuwe dirigent met nieuw repertoire. En er is gewoon geen tijd om de foute routines te doorbreken. Ja. En dat vind ik, nou ja, ik probeer even streng te zijn in mijn eigen repertoire als wat ik nu zeg over repertoire waar ik nauwelijks invloed op heb, maar ik vind het wel heel erg gek dat dat alsmaar blijft bestaan. Dat...
Ik begrijp, Jos, dat jij de nieuwe minister van cultuur van Nederland.
Nee, nee? Ik denk er niet over. Nee,
oh, jammer. Ik dacht,
nou ja, ik heb wel eens ooit gedacht, misschien, ja, nee, mijn leven heeft zich anders ontwikkeld, maar ik heb wel eens ooit gedacht, er is een tijd geweest dat Nederland te veel symfonieorkesten had. En toen kwam dus al die fusies. Hè? Dus ze moesten met elkaar, Groningen met Friesland en Overijssel met Gelderland en in Brabant en Limburg. Al die fusies kwamen, we hebben nu minder symfonieorkesten dan we hadden. Maar er was een tijd dat we dus 12 of 13 gesubsidieerde symfonieorkesten hadden, die allemaal hun Mozartje en hun Beethoven en hun Malertje speelden. Mm-hmm. En ik heb vaak gedacht, was er nou maar één orkestdirecteur in Nederland die zei, we gaan het orkest van de 19e eeuw bouwen. En we doen wat Frans Brugge 50 jaar geleden deed. 42 jaar geleden deed. We doen research, we nemen jonge mensen aan die ook op natuurinstrumenten spelen, die mee willen experimenteren. We zoeken dirigenten die daar gevoelig voor zijn. Dan had het Nederland een gesubsidieerd orkest van de 19e eeuw gehad. Waarin je niet hoefde te bedelen om elke euro om eens een project voor elkaar te krijgen. En dan had meteen zich dat orkest onderscheiden van de andere symfonieorkesten. Dat zou fantastisch geweest zijn. Ja, iedereen doet hetzelfde, min of meer. Dus dat, ja, er zit veel routine, hoor, in die symfonische wereld, ja. Vind ik.
Ik heb een paar jaar het Bachkoor Holland mogen leiden. En toen ging ik naar een concert van de Matthäus onder leiding van Charles de Wolf. Nou, was die esthetiek lag toch een beetje verwijderd van de mijne, laat ik het zo zeggen. En de rusten tussen de delen waren, weet je, dan moesten we iemand opstaan, naar voren lopen. En Dus er was best veel wat je er tegen kon zeggen. En toen dat klaar was, dacht ik, dit was een van de mooiste Matthäus die ik ooit heb gehoord. Omdat die ook zo anders was dan ik van tevoren in mijn hoofd had, zoals een Matthäus zou moeten zijn, dat ik ook heel veel dingen anders beleefde. En weer nieuwe gezichten kreeg op een aria die dan inderdaad anderhalf keer zo langzaam werd uitgevoerd als ik hem zou hebben gedaan. Maar daardoor hoorde ik opeens, wat Jos net zegt over die slow motion op een repetitie. Ja. Dat was voor mij dan bij sommige aria's op het concert een beetje. Ja. Het idee, hè? Niet helemaal zo extreem. Maar daardoor dacht ik, jezus, het is wel mooie muziek zeg. Och, dat had ik nooit gedaan. Dus het, en met een oprechtheid gemusiceerd ook. Want dat hoort er natuurlijk wel bij. Hè? Dat bijna alles wat oprecht is, heeft een zekere overtuigingskracht.
Ja.
Dus als je dan, zeg maar zeggen, Dies Irae uit de Mozart-requiem hoort in de opname van Kurrentis, dan denk je, nou, je valt niks aan te overtuigen. Dit is echt alleen maar bedacht om een effect te doen. Dus dat raakt je dan ook niet. En dat, dan denk ik, nou, dat is gewoon flapdrol, zou ik maar zeggen. Met kwaliteiten, uiteraard. Maar dat vind ik dan, en ik hoor gewoon dat het niet oprecht is. Maar iemand die iets heel anders doet dan ik zou denken, en het is oprecht, laat ik me heel erg graag door inpakken en overtuigen. Want dan maak ik weer iets nieuws mee. Dat vind ik prachtig.